Goedemorgen, geliefde gemeente. Ouderen, jongeren, kinderen en degenen die thuis via de moderne media meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Griffioen uit Eemdijk. In deze dienst zijn aanwezig door de coronaperikelen de diaken Isaac Bonen, de organist Wim van Manen, de kosters Joost Korpershoek en Benny Grevers. En als ouderling Jan Bor. De schriftlezing en het thema van deze dienst is: de nieuwe heilstijd is aangebroken. Mededelingen van de kerkraad. De handleiding voor de prediking van de catechismus voor vanavond kunt u vanmiddag vinden op de site bij de agenda van de kerkdiensten. De collectes zijn de eerste voor de kerk, de tweede de kerkelijke kas, drie het bouwfonds. U kunt de collectes overmaken zoals aangegeven in de nieuwsbrief. Wij wensen u allen een gezegende dienst. Wij zingen nu met elkaar Psalm 147, het eerste vers.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door opnieuw te zingen met elkaar uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers, Psalm 147, vers 6. Ja, broeders en zusters, wat is het goed om elkaar, ondanks alle beperkende maatregelen die er zijn, toch te ontmoeten. Wat is het fijn om dat vanmorgen ook weer te mogen doen. En goed ook om aan de ene kant uit te spreken, uit te zingen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Maar dan ook inderdaad inzetten. O Salem, roem de naam der Heere, wil uw God, o Sion, eren. En laat deze dienst ook een dienst zijn tot eer van onze goede God. We luisteren naar de wet van de Heere en zingen dan aansluitend Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Maar dat na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, een heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naasten is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voor de gemeente de schriften openen willen we eerst bidden om de verlichting met Gods geest. Laten we tot God gaan. Heere almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We komen tot u om uw grote naam te danken. Te danken dat ondanks alles we hier mogen zijn met een handjevol mensen. Hier mogen zijn om een online kerkdienst te verzorgen. En dat dat mogelijk is, technisch mogelijk, dat we zo in de woonkamers, in de huizen van mensen kunnen komen, met beeld, met geluid. We danken u voor uw goede gaven, maar bovenal danken we u dat u het bent die ons roept vanmorgen. U roept ons, hier, handjevol mensen in de Pnielkerk. Maar u roept ons ook in onze huizen om in te loggen, in te schakelen, want u hebt woorden voor ons. Woorden, omdat u ons zo lief heeft. Woorden, omdat u ons niet aan ons lot wilt overlaten. Woorden, omdat u ons wilt zalig maken. Woorden, omdat u onze God wilt zijn. Ja, u bent het al, maar u wilt ook dat wij het weten, dat u het wilt zijn. En dat wij ons aan u goede zorgen ook zullen overgeven. Laat het een zondag zijn waarin dat besef doordringt in onze harten. Het is goed om elkaar te ontmoeten rondom een open Bijbel. Het is goed om een moment stil te worden voor uw heilig aangezicht. Het is goed om uw woorden te lezen, uw woorden te overdenken met elkaar. Het is goed om onze gebeden op te zenden en met elkaar te zingen. Te zingen waarin we onze gevoelens kunnen uiten, gevoelens ook van zorg, van angst misschien ook wel, maar tegelijkertijd ook woorden die u de eer willen geven. Laat ons zingen door lucht en wolken dringen, heren. We bidden of u met uw Heilige Geest hier wilt zijn en bij de mensen thuis. Of u wilt zijn in het spreken, in het luisteren, in het orgelspel, in het kosterswerk. Ja, in alles wat gebeurt in deze dienst, wilt u daarin meekomen. Wilt u ons helpen, de kracht geven, ons ondersteunen. Maar bovenal bidden we of u met uw Heilige Geest wilt zijn in het spreken en in het luisteren. Of u onze harten die zo dicht zitten van nature voor u zelf wilt openen. Ja, wilt openbreken. We weten niet van elkaar hoe we er geestelijk aan toe zijn. We kunnen er soms heel vroom en heel keurig netjes uitzien aan de buitenkant. Maar het kan aan de binnenkant soms gitzwart zijn. Soms ook stormen. We dragen elkaar aan u op. U kent onze harten, heren. En u weet wel wat we nodig hebben. En u weet ook wel welke stappen we zelf zouden moeten zetten. Om te komen tot aanbidding. Om te komen tot nieuwe rust. Om te komen tot vrede in onze harten. We bidden of het tot die stappen komen mag. Vanmorgen, vanmiddag als u het geeft. We hebben in de spiegel van uw wet gezien, heren, hoe we eraan toe zijn vanuit onszelf. We hebben ook gezien hoe u, Heer Jezus Christus, toen u hier op aarde was, die wet heeft uitgelegd aan uw volk, aan de schriftgeleerden. En uw liefdesgebod gaf. Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. En we hebben met elkaar gezongen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. We gaan straks lezen in Jesaja hoe die nieuwe heilstijd, hoe mensen daarnaar verlangd hebben en hoe u uw profeet daarover liet spreken. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. We zullen ook zien hoe de Heer Jezus Christus aan het kruis is gegaan voor onze zonde, daar ook weer uit opstond en zijn heilsrijk en zijn heilstijd heeft gevestigd. En wij mogen leven in zijn heilstijd. Wij mogen leven in zijn heilsrijk, waarvan de eerste steen is gelegd. We willen bidden of dat geluid vanmorgen klinken mag. Of die boodschap mag landen in onze harten. Of die boodschap ons ook weer nieuwe moed en kracht zal geven. We bidden voor de zieken in de gemeente. We bidden voor de mensen die in thuisquarantaine zitten. We bidden voor de mensen die geliefden in het ziekenhuis hebben liggen. Misschien zelfs wel op de intensive care. Misschien zelfs wel slapend gehouden. Wat een moeite, wat een zorg. We bidden ook voor de mensen die door de coronacrisis de behandeling niet krijgen die ze zouden moeten krijgen, die ze nodig hebben. Omdat het on hold staat. Omdat ze moeten wachten. Omdat er andere patiënten voorgaan. Heren, wilt u zorgen? Wilt u helpen? Wilt u die mensen ook bewaren voor verdere achteruitgang? We bidden voor de kinderen die nu al zoveel weken niet naar school kunnen, die het ook zat worden. We bidden voor de gezinnen. We bidden ook voor dit komende uur of er rust mag zijn. Een uur rust, samen luisteren. Samen misschien ook meezingen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Samen. Samen een moment op de bank of aan tafel stil worden en luisteren naar u. Samen zitten aan uw voeten, Heere Jezus, in onze huizen. Wat goed om aan uw voeten te zijn. Wilt u geven dat de kinderen het kunnen? Geven dat ook de ouders ook de rust krijgen. Geven dat het komende uur mag zijn zoals u het wilt. Laat alles zo meewerken ten goede, Heere. We leggen alles in uw hand. Bewaar ons voor zonde. Om Jezus wil alleen. Amen. Eerste gedeelte dat we met elkaar lezen, gemeente, is Jesaja 61. Daarvan de verzen 1 tot en met 3. En daarna de versen 10 tot en met 11 en dan gaan we daarna naar het Nieuwe Testament. Maar eerst Jesaja 61, de versen 1 tot en met 3 en 10 en 11. Het jubeljaar van de verlossing staat erboven. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te vertroosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En dan vanaf vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere, Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan lezen we nog een paar versen uit het Nieuwe Testament. Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. Dominee van der Ree heeft er vorige week ook uitgelezen en deels ook uitgepreekt. Vanmorgen zal met name vers 18 centraal staan. We weten dat vast. Er staat boven de opdracht aan de discipelen. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover. Als inleiding op de prediking gaan we nu met elkaar zingen Psalm 96 en daarvan het eerste en tweede vers, Psalm 96, vers 1 en 2. Na het amen van de preek zingen we Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge onrust in mij? De psalmdichter spreekt zichzelf toe. Wat is er toch met je aan de hand? Wat zit je aan de grond? Mag ook dat we die woorden ook uitspreken, ook in het midden van de gemeente, ook als gemeente. Maar dan ook vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het is heerlijk dat de psalmen die beide stemmen ook woorden geven. Hè? Beide stemmen die komen zo mooi naar voren in de psalmen. Dat is rijk. De tekst voor de verkondiging is genomen uit Mattheüs 28 vers 18. En Jezus kwam er hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, er was een tijd dat Jezus er niet was. Wel in de hemel natuurlijk, maar niet hier op de aarde, zo bedoel ik het. Die tijd, die heeft eeuwen en eeuwen geduurd. Toen werd het kerst. Toen kwam de Heer Jezus naar de aarde, werd hij geboren in Bethlehem. Hij groeide op, werd een rabbi, kreeg volgelingen, gaf zijn onderwijs, deed zijn wonderen. Toen werd het Goede Vrijdag. Jezus werd gearresteerd en geëxecuteerd aan het kruis en stierf. Toen werd het Pasen. De Heer Jezus stond op uit de dood. Een triomftocht begon op dat moment. Hij verscheen aan de vrouwen. U hebt het vorige week gehoord in de prediking van dominee van der Ree. Hij verscheen aan de discipelen, verscheen zelfs al meer dan 500 mensen, volgens Paulus in 1 Korinthe 15, vers 6. Toen werd het hemelvaart. Jezus voer op naar de hemel. Was weer op de plek waar hij voor die tijd was. En de aarde? Wat werd er van de aarde nadat hij ging? Werd de aarde ook weer de plek die de aarde daarvoor was? Werd alles weer zoals het was? Na de terugkeer naar de hemel van de Heer Jezus? Met andere woorden, was de aanwezigheid van Jezus een soort messiaans intermezzo? En meer niet? Nee. Nee, met de komst van Jezus is er wezenlijk iets veranderd hier op aarde. Met zijn opstanding uit de dood is dat wezenlijk onweerlegbaar bewezen. De nieuwe heilstijd is aangebroken. En dat is het thema van de preek van morgen. De nieuwe heilstijd is aangebroken. Mooi. Mooi om te horen, mooi om tegen elkaar te zeggen. Maar wat merk je daar nou precies van? Er worden nog steeds oorlogen gevoerd. We zitten, als je het nieuws moet geloven, in de grootste economische crisis sinds de jaren 30. We zitten midden in de coronacrisis. Er worden nog steeds mensen ziek, niet alleen aan corona, maar ook nog zoveel andere ziekten. Er gaan nog steeds mensen dood. Er is nog steeds ruzie in gezinnen, in families, in landen, tussen volken, zelfs in kerken. En misschien zeg je nu, hoezo nieuwe heilstijd? Ik heb Jezus nog nooit gezien, ik moet het hebben van de Bijbel, een boek waarin prachtige verhalen over hem staan opgeschreven. Boeiend, zeker. Leerzaam, zeker. Maar wat betekenen die verhalen nu concreet? En waar merk ik nou aan dat die verhalen waar zijn? En waar merk ik aan dat het waar is, dat die nieuwe heilstijd is aangewoond? Kortom, wat is er dan met de komst van Jezus concreet veranderd? Nou, die vraag, die zal meegaan in de preek van morgen. Wij hebben zo onze vragen. De discipelen hadden ook zo hun vragen. Ze hadden uit de mond van de vrouwen gehoord dat Jezus was gezien. Jezus was verschenen aan hen. Jezus was opgestaan uit de dood. En die vrouwen vertelden hen, jullie moeten gaan naar het noorden van het land, naar Galilea. Jezus wil jullie ook ontmoeten, daar. Wat moeten ze ermee? Moeten ze het geloven? We lezen iets verderop dat sommigen het inderdaad niet geloofden, maar toch. Ze zijn gegaan. Met al hun twijfels, met al hun gevoelens. Ze zijn toch gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Je mag ook vertalen waar Jezus met hen had afgesproken. Welke berg het precies is geweest, vertelt Mattheüs ons niet. Het enige dat we weten is dat het in Galilea is. Daar heeft Jezus met zijn leerlingen afgesproken. Daar moet het heen. Het gebied in Israël waar hij het meest van zijn onderwijs heeft gegeven, waar hij de langste periode van zijn aardse leven is geweest, waar hij het grootste deel van zijn aardse bediening heeft doorgebracht, in dat gebied geeft de Heere Jezus ook zijn laatste onderwijs aan zijn discipelen. Geeft hij de laatste orders voordat hij naar de hemel zal varen als opgestaande Heer. Als de discipelen daar dan zijn in Galilea, dan vallen ze aan de voeten van de Heer Jezus neer, in aanbidding. Net zoals de vrouwen dat hadden gedaan. Maar dan staat er iets opmerkelijks, en ik zei het al, zij aanbaden, maar sommigen twijfelden. Het is de vraag waar die twijfelaars zich bevonden, of die zich bevonden hebben in die groep van 11 discipelen, of dat Matthäus hier wil zeggen, die heeft zich bevonden in die grotere groep van volgelingen van de Heer Jezus. Dat weten we niet, maar het lijkt er toch op dat het hier om die 11 gaat. En ze waren er ook in die groep van 11, dat weten we ook. Thomas was ook een twijfelaar, maar sommigen twijfelden. Het gaat er nu niet even om welke groep Matthäus hier nu direct in beeld heeft. Maar waar het om gaat is dat aanbidding en twijfel elkaar niet uitsluiten. Dat is een belangrijk punt voor morgen. Aanbidding en twijfel sluiten elkaar niet uit. Die gaan samen in dit geval. En die gaan vaker samen. Aanbidding en twijfel. Een tweetal, maar wel een heel ongemakkelijk tweetal. En ik vind het eerlijk dat Matthäus dit ook beschrijft. Dat er twijfel is bij de volgelingen van de Heer Jezus. Het laat zien dat Matthäus hier niet doet aan vroeg kerkelijke, vroeg christelijke propaganda. Nee, Matthäus doet hier aan vroeg kerkelijke, vroeg christelijke aanbidding. Dat rapporteert hij. Dat beschrijft hij. De discipelen, volgelingen van Jezus, zij aanbidden hun opgestaande Heer. Dat is wat hen kenmerkt. Hun aanbidding. Tekenend, vindt u niet? Die 11, zij aanbidden hun Heer. Alle 11 liggen ze aan zijn voeten in aanbidding. En die 11, wat waren ze verschillend. Onder die 11 had je een Petrus, Haantje de voorste. Een man krachtig in het geloof, zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar in die groep van 11 zat ook een Thomas, een soort Ior. Die het allemaal wel, ja, die het allemaal niet zag zitten, die heel snel uit het veld was geslagen. In die groep van 11 zat ook een Johannes, die liefdevol zich overgaf in vertrouwen aan zijn heiland. 11 verschillende mensen. 11 keer een verschillende geloofsbeleving. Ze zijn niet in hun geloof en hun geloofsbeleving allemaal één. Maar waar zijn ze één in? In hun aanbidding. En dat is onderwijs voor de kerk van vandaag. Waar is de kerk één in? In de aanbidding van de opgestaande Heere Jezus Christus. Daarin is de kerk één, als het goed is. Daarin hoort de kerk één te zijn. Jezus komt tot zijn discipelen in een verheerlijkt lichaam. Jezus komt tot zijn discipelen in een lichaam dat anders was dan zijn aardse lichaam. Toen Jezus zich vertoonde aan de Emmausgangers, herkenden zij hem ook niet meteen. Dat lichaam, die verschijning, die zag er anders uit dan hoe zijn volgelingen hem voor die tijd, voor zijn opstanding, kenden. Jezus moet zich bekend maken aan zijn discipelen. Iets vergelijkbaars zien we vanmorgen ook. Als Jezus zich vertoont, dan komt hij vanuit de eeuwigheid om zich te vertonen. De discipelen zien hem omdat hij komt. Ze zien hem omdat hij dichtbij komt. De afstand die er is, wordt door hem, door de Heer Jezus, overbrugd. Ook weer zo'n stuk onderwijs in de tekst van vanmorgen. De afstand die er is tussen ons nietige kleine mensen, zondige mensen hier op aarde, en de verhevene, opgestaande Heer Jezus in de hemel, die afstand wordt door hem overbrugd. Er was bij de discipelen helemaal niets dat hen deed opklimmen naar de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus komt zelf naar hen toe. Notabene, na het verraad dat zij allen hebben gepleegd. Niet alleen Petrus, Maar zij waren allemaal in geen velden of wegen te bekennen toen het echt spannend werd. In Matteüs 28, in heel Matteüs trouwens, zie je die nadruk op het zien. Als u thuis vanmiddag nog eens zou willen terugbladeren naar het begin van Matteüs 28, dan zie je ook bij die verschijning aan de vrouwen steeds die nadruk op het zien. En zie. En zij zagen. 7 keer komt dat zien naar voren in het begin van Matteüs 28. En hier zien we het opnieuw. Die nadruk bij Matteüs op het zien. Het zien, het bewijs van de opstanding. Daar gaat het Matteüs om. En dat zien we vanmorgen ook. Als Jezus verschijnt aan zijn discipelen. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zij zagen hem. Dat staat er niet voor niets. Matteüs wil hier zeggen, het is werkelijk gebeurd. Het is bewezen. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat roept een zekere herkenning, een zekere herinnering op. Waaraan? Aan de verzoeking in de woestijn. Bij de verzoeking in de woestijn bood de Satan Jezus ook macht aan. Macht op aarde. Enige macht, moeten we erbij zeggen, op aarde. Maar het was een gestolen macht die de boze hem aanbood. Het was een gestolen macht die werd aangeboden om de Heer Jezus te verzoeken. Zijn knechtswerk niet af te maken. Maar nadat Jezus zijn knechtswerk heeft afgemaakt, gehoorzaam heeft afgemaakt, geeft de Heere God hem alle macht. Alle macht. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Alle macht in heel het universum. Jezus ontvangt die macht uit de handen van zijn Vader, omdat hij het verdiend heeft. Omdat hij er recht op heeft. En omdat het, ook belangrijk voor morgen, omdat het al voorzegd was in de schriften. De profeet Daniel had het gezien in zijn visioenen. De Zoon des Mensen werd gegeven alle heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daniel 7, vers 14. Matteüs, hij begon zijn evangelie, is opmerkelijk, met de proclamatie, de verkondiging van Jezus. Jezus die geboren werd, afkomstig uit het geslacht van David. Matteüs proclameert Jezus als een telg van David, als koning over Israël. Begin van Matteüs, Matteüs 1. En dan helemaal aan het eind. Waar eindigt Matteüs dan mee? Opnieuw met de proclamatie van Jezus als koning. Maar nu als een eeuwige koning. Een koning die zal heersen over alle volken. Niet alleen over Israël. Over alle volken. Niet alleen over het beloofde land, maar over heel de aarde. Over heel het universum. Maar ook de proclamatie van Jezus als een eeuwige koning. Het koninkrijk van Jezus heeft geen grenzen aan afmetingen, dat is de boodschap. Het koninkrijk van Jezus heeft ook geen grenzen aan de tijd. Spurgeon die noemt de reden die Jezus hier uitspreekt tot zijn discipelen een koninklijke reden. En hij heeft gelijk, het is ook een koninklijke reden. Maar nog even terug naar die aanbidding. De discipelen vallen neer in aanbidding voor hun Heer en Meester. Je zou kunnen zeggen, de vroege kerk valt neer in aanbidding voor haar Heer en Meester. En die aanbidding die we hier al zien, bij deze verschijning aan de discipelen van de Heer Jezus. Die aanbidding, die is precies hetzelfde als de lofzang die we lezen in Filippenzen 2. We hebben in Eemdijk hebben we altijd een stille week voor Pasen. En dan gaan we als drie kerken, gaan we dan in die week houden we korte meditatieve bijeenkomsten in een van de drie kerken. En dan hadden we het ook hier over, opeens zo'n avond. Over de lofzang in Filippenzen 2. Waar we lezen van de heerlijkheid en de lofzang op Christus. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, staat daar boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Die aanbidding, daar hebben we het over, vanmorgen. Jezus is een eeuwige koning, die alle macht op hemel, in de hemel en op aarde verdiend heeft. Door zijn volbrachte werk aan het kruis. Een eeuwige koning, die het verdient om geloofd, geëerd en aanbeden te worden. En dan krijgen de discipelen van hun koning, van hun heer, de opdracht om al de volken van de wereld te onderwijzen. Gebiedende wijs. Ze moeten dat doen. En niet zozeer omdat zending nou eenmaal een opdracht is van de kerk, maar omdat de grenzeloze macht van Jezus dat eist. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En alleen dat al heeft de consequentie in zich dat zijn macht geproclameerd, verkondigd moet worden aan iedereen. Die consequentie zit daarin. Een koning met zoveel macht, die moet geproclameerd worden op alle plaatsen, in alle tijden. Er is wezenlijk iets veranderd met de komst van Jezus naar deze wereld. Er is wezenlijk iets veranderd met zijn opstanding. Kunnen we ook zien in het evangelie zelf. De Heer Jezus had zijn leerlingen als een discipel al eerder uitgezonden. In Matteüs 10 kunnen we dat lezen, dat hij ze uitzond. En dan beveelt hij ze niet naar de Samaritanen en niet naar de heidenen, maar alleen naar het huis van Israël. En nu beveelt hij ze dat ze naar alle volken moeten gaan. Zoals er aan de macht van Jezus geen grenzen zijn, zo mogen zijn discipelen niet voor welke grens dan ook blijven staan bij de verkondiging van hun opgestaande Heer. In de opstanding van Jezus komt de Oudtestamentische profetie van de nieuwe heilstijd tot vervulling. We hebben het gelezen in Jesaja 61. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Het jubeljaar van de verlossing is aangebroken voor Israël en de volken. Jezus had die woorden al eerder op zichzelf betrokken, toen hij preekte in de synagoge van Nazareth. Hij had deze woorden zelf gelezen. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. En dan iets verder, om het jaar van welbehagen, van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen had hij het gezegd tot de mensen die er zaten in de synagoge: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Met andere woorden, met mijn zalving, hè, ambtszalving. Hè. Hij is aangesteld als koning, profeet en priester. Met mijn zalving is de nieuwe heilstijd aangebroken. De heilstijd waar Jesaja al over sprak. De opstanding van Jezus onderstreept dat het waar is. De nieuwe heilstijd is inderdaad aangebroken. En Jezus is het inderdaad die, zoals hij zelf al eerder had gezegd, is gezalfd tot koning van dat heilsrijk. De nieuwe heilstijd en dat nieuwe heilsrijk moeten verkondigd. En met het oog daarop geeft de koning van het rijk zijn zendingsbevel. De kerk moet het dan doen door te dopen, door te leren, te onderwijzen. Jezus zegt letterlijk: houd je aan alle dingen die ik jullie heb geboden. Alle dingen. Mooi dat het Grieks het zo zegt. Leer hen onderhouden alle dingen. Dat betekent dus dat de kerk geen voorkeuren mag hebben voor een bepaald stukje onderwijs van Jezus en een ander stukje onderwijs laten liggen. De kerk mag niet sommige dingen wel verkondigen uit het onderwijs van Jezus, omdat dat het wel goed doet, en andere dingen niet, omdat dat in ons eigen vlees snijdt. Alles uit het onderwijs van Jezus moet aan bod komen. Heilstoe-eigening, net zo als bijvoorbeeld zwartwerk. Over beide dingen heeft Jezus wat gezegd. Heel het onderwijs. En er zijn honderden voorbeelden te noemen. Ik hoef dat hier niet te geven. Dat kunnen we zelf ook wel bedenken. Wij zijn mensen. Wij zijn zondige mensen. Ook in de kerk. En hebben we een neiging om alleen het onderwijs van Jezus eruit te lichten dat ons ligt, dat ons past. Dan moeten we soms ook aan ontdekt worden. De laatste zin van het evangelie naar Matteüs staat in het teken van de belofte. Prachtig. En zie, opnieuw dat zien, hè? En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Weer die nadruk op het bewijs. Nu het bewijs dat de belofte die Jezus heeft uitgesproken, dat die belofte waar is. En ik zeg het met mijn eigen woorden. Ik stuur mijn kerk niet alleen de nieuwe heilstijd in, maar ik ben altijd bij haar, zegt de Heere Jezus. Jezus verzekert zijn kerk. Ik ben erbij. Tot aan het einde van de wereld. Betere vertaling zou zijn, tot aan het einde der tijden. Tot aan de dag dat er geen tijd meer is. Tot aan de dag dat de eeuwigheid aanvangt, zal ik er zijn. Daar kunt u, mijn kerk, van op aan. Daar kunnen u, mijn broeders en zusters, van op aan, zegt Jezus. Dat er dus toch iets concreet en tastbaars veranderd is met de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Dat is de boodschap van vanmorgen. Zijn heilstijd is aangebroken. Zijn heilsrijk is gevestigd. Maar goed, dat klinkt allemaal nog steeds redelijk abstract. Want nog even die vraag van het begin van de preek. Wat merk ik daar nu van? De nieuwe heilstijd. En de nieuwe het nieuwe heilsrijk. Toch worden ze zichtbaar. Alle twee. Toch worden ze concreet. Waarom? Waardoor? Doordat er een kerk van Jezus Christus is. De Bijbel zegt, de kerk van de Heer Jezus is het lichaam van de Heer Jezus. Het hoofd in de hemel en het lichaam, de kerk hier op aarde. Dat merk je concreet van die nieuwe heilstijd van Jezus. Dat er een kerk is. En misschien, ik weet het wel zeker, legt de coronacrisis dat feit wel bloot voor ons. Dat we het weer leren zien. Dat er een kerk is, is het bewijs dat de nieuwe heilstijd is aangebroken. En we missen het. We zitten hier met een lege kerk. Waar het normaal krioelt van het leven. Ik kwam vanmorgen het parkeerterrein hier oprijden. En ik werd er bijna verdrietig van. Waar het altijd krioelde van de mensen, is het nu uitgestorven. Wat zou het goed zijn als we er weer naar verlangen. Hè, om hier te zijn. En wat zal het feest zijn. Als God het geeft, dat we hier weer met z'n allen zijn. En wat zal het goed zijn om elkaar weer fysiek te ontmoeten. En dat. De dingen die je zo gewoon vindt. Zo gewoon dat je soms misschien wel met tegenzin naar de kerk bent geweest. En nu kun je niet en nu verlang je ernaar. Goed om dat ook tegen elkaar te zeggen. We hebben er allemaal last van. U niet alleen thuis, maar wij hier in de kerk ook. Dat de kerk er is. Dat er broeders en zusters zijn. Dat we die broederlijke en zusterlijke band met elkaar kunnen ervaren. Dat is een bewijs. Dat Jezus leeft. Dat Jezus regeert. En dat er aan zijn rijk geen einde komt. Want zijn kerk zal er zijn. Tot de dag dat hij terugkomt. Dat is er concreet en wezenlijk veranderd. Matteüs begon zijn evangelie met het Immanuel. God met ons. En Matteüs eindigt zijn evangelie opnieuw met het God met ons. Maar dan God met ons voor altijd en eeuwig. Want Jezus, de grote Immanuel, zal zijn kerk nooit meer verlaten. Jezus spreekt hier zijn koninklijke rede uit tot zijn discipelen. Zijn koninklijke rede tot zijn kerk. Zijn woord als opgestaande Heer vanuit de eeuwigheid tot zijn kerk die op aarde is en in de tijd. Om zijn kerk, om ons op het hart te drukken. Alle scheiding is opgeheven. De scheiding tussen Jood en Griek, de scheiding tussen Jood en Heiden. En eens zal ook de scheiding tussen hemel en aarde worden opgeheven. En dan zal er ook een nieuwe scheiding komen. Dat moeten we ook zeggen vanmorgen tegen elkaar. Een nieuwe scheiding tussen de schapen en de bokken. De gelovigen en de niet-gelovigen. Die dag komt. Het zal een dag zijn van afgrijzen voor allen die niet kwamen tot geloof, lofprijzing, eer en aanbidding. Dat is een waarschuwing. Het is nu nog mogelijk om vrijwillig de opgestaande Heere Jezus te aanbidden. Het is nu nog genadetijd. Vreselijk zal het zijn voor hen die niet kwamen tot aanbidding, tot vrijwillige aanbidding. Zij zullen straks gedwongen worden het oordeel van koning Jezus aan te horen over hun leven. Ga weg van mij naar de eeuwige duisternis. Daar moet je toch niet aan denken. Maar voor Gods kinderen, voor Gods kerk, voor Jezus kerk zal die dag dat Jezus terugkomt een heerlijke dag zijn. En het is misschien wel een beetje te vergelijken inderdaad met de isolatie waarin wij op dit moment met elkaar zitten. En het is natuurlijk maar een zwak voorbeeld, dat realiseer ik me ook wel, maar toch. Wij kunnen onze geliefden alleen op afstand ontmoeten. We moeten het doen met af en toe bellen, met af en toe een kaartje sturen. En als u de techniek beheerst, met video WhatsApp bellen of Zoom of zo. Zo ook in de kerk. Wij moeten het doen met af en toe een online kerkdienst. We moeten het af en toe doen met een meditatie ergens halverwege de week. We verlangen ernaar, nogmaals, om elkaar hier weer te ontmoeten. Wat verlangen we er ook naar om onze geliefden weer in de armen te sluiten? Nou, zo is het voor de kerk van Christus hier op aarde. Voor de kerk van Christus in de tijd. Ze heeft contact met haar opgestaande Heer en Koning. En dat contact verloopt via gebed. Dat contact verloopt via het lezen van de Bijbel. Bezig te zijn met de dingen van de Heer. Dat contact verloopt door gesprekken met medegelovigen. Door liederen te zingen met elkaar. Dat is prachtig, maar het kan niet tippen. Het kan niet tippen aan het echte contact. De echte ontmoeting met de Heer Jezus. Wij zien nu nog maar ten dele. Maar straks, dan zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Straks, als hij in al zijn luister komt. Om zijn kerk als een bruid in de armen te sluiten. Ook taal hè, van Jesaja 51. Dan zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat heerlijk zal die dag zijn. Jezus verlangt ernaar. Om zijn kerk in zijn armen te sluiten. Jezus verlangt ernaar. Om jou in zijn armen te sluiten. Maar verlang jij, verlangt u er ook zo naar. Amen. Jezus regeert. Laten we danken. Heere almachtige en grote God, we komen tot u te danken dat we zo samen mochten komen in uw huis. Zo samen mochten komen rondom uw woord. Samen mochten zingen, samen mochten bidden. Samen ook mogen danken. We willen bidden of u alles wat niet was naar uw heilige wil, genadig wilt vergeven. We willen bidden of we bemoedigd mogen worden. Bemoedigd door het vooruitzicht dat er ligt in u, Heer Jezus Christus. Bemoedigd ook door het verlangen dat er leeft bij u om uw kerk in de armen te sluiten. Bemoedigd ook door het zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. Heere, leer het ons in dit vertrouwen te leven. Ook in deze nieuw begonnen week. Leer het ons dat te melden in ons lied. Leer het ons. Uw lof, Heere Jezus, zelfs in de nacht te zingen. Omdat we u verwachten. Leer het ons te belijden. En mijn hart wat mij mag treffen tot de God van mijn leven op te heffen. Ja, leer het ons belijden, Heilige Geest, voor het eerst of opnieuw. We bidden voor dominee Van der Ree en zijn gezin. Wilt u mijn broeder alles geven om hier in Veenendaal zijn ambtelijke werk te mogen doen als herder en leraar van de gemeente? Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft in deze bijzondere tijd? We bidden ook voor de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen, wilt u ook bij hen zijn. Ze vullen met wijsheid om het goede te zoeken voor de gemeente. Maak ze creatief om wegen te zoeken die nu nodig zijn om de mensen, de schapen van de kudde te bereiken. We bidden voor de andere kerken hier in Veenendaal die met dezelfde problematiek zitten als wij hier. Ook naar wegen zoeken om de mensen met het evangelie te bereiken. Leer het ons, Heere Jezus Christus, dat we één zijn in de aanbidding van u als opgestaande Heer. En dan kunnen we hele verschillende geloofsbelevingen hebben. Maar geef dat we dat leren van deze coronacrisis. Dat we één zijn, één moeten zijn in de aanbidding van u, de opgestaande. U die ernaar verlangt dat wij allen één zijn. Heere, laten we dan in ieder geval in die aanbidding samen één zijn, zoals die discipelen dat waren. We willen bidden voor deze nieuwe week of u wilt zijn bij een ieder die onder druk zijn of haar werk moet doen. We denken dan aan de mensen in de zorg, de mensen die werken op de IC's en MC's van de ziekenhuizen. We denken aan al het personeel eigenlijk in ziekenhuizen, het is overal zwaar. We bidden voor het personeel in andere zorginstellingen. We bidden, Heere, voor de ouderen die kwetsbaar zijn voor dit virus. Sommigen hebben al langer dan een maand hun geliefden niet gezien. O Heere, ontferm u over hen. Wilt u hen opzoeken, ontmoeten? We bidden voor elkaar. We bidden voor de gezinnen. We bidden voor rust en vrede in onze huizen. Ga zo met ons mee de rest van deze dag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen hier online rondom uw woord. Wilt u de gemeente bij elkaar houden? Dat als die dag komt, dat we weer samen mogen komen, dat dan niemand zal ontbreken. Dat bidden we u, Heere. Ga zo met ons in alle dingen. Wilt u de belofte dat u uw woord niet ledig laat weerkeren waarmaken? Uit genade. In Jezus' naam. Amen. We zingen, gemeente, onze slotzang. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Psalm 89, vers 8. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.